Nou, niet anders, maar is die
anders. Ik heb steekt in de lucht dat hij er niet zit.
Oh, dat is ook een schoonmaker.
Pardon?
Met de stiftjes erin. Ik denk dat hij de kinderen in de kak gaat
doen. Oh ja, dat is ook nee.
Maar weet je mee nog misschien?
Nou, ik heb alleen hier. Prediker, hoofdstuk 2. We zitten ergens een beetje aan het eind van Prediker 2. Moeten we dat nog wat meer realiseren, maar toch. In het voorafgaande van Prediker 2 heeft Salomo gesproken over de arbeid en de werk en de prestaties die hij leverde. Met alle moeite van dien, maar toch. En dan kijkt hij op een gegeven moment vanzelf, kijkt hij dan terug wat hij allemaal tot stand heeft gebracht. En dan denkt hij, ja, het is eigenlijk allemaal zinloos geweest. Het heeft op zich geen doel gehad. En er is geen voordeel voor een mens onder de zon, is zijn conclusie. En dan kijkt hij naar de innerlijke kant. Nou, dan let hij op de wijsheid, maar vooral ook op de dwaasheden en de wijsheid die de wereld dan heeft. En hij zegt, ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Want als er een iets gedaan heeft en de ander komt, dan wil hij weer het nieuws maken. Maar het is eigenlijk al gebeurd. Het is al gedaan. En dus de wijsheid hier in deze wereld en de dwaasheid zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Goed en kwaad in deze wereld zijn beide principes die geen doel in zich hebben. Die niet leiden naar God, maar leiden naar de afgrond. En dan zegt hij, kijk maar, als je een wijs hebt in deze wereld of je hebt een dwaas in deze wereld, hun eind is hetzelfde, zegt hij in vers 15. Waarom heb ik dan meer wijsheid gehad? Want er is, zegt vers 16, gedurende deze eeuw, dat wil zeggen zolang deze aarde, deze wereld bestaat, niet meer gedacht is aan een wijze dan aan een dwaas, aangezien wat nu is, in de toekomende dagen allemaal vergeten wordt. En hoe sterft de wijze? Evenals de dwaas. Dus het maakt niet uit, ze sterven allebei. En wat heb je dan voor voordeel gehad als je kijkt op de eeuwigheid, daar komt het dan op neer, en niet alleen maar op de momenten van dit leven. Daarom, zegt hij, daar moet ik beginnen, haat ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad dat onder de zon geschiet. En het is al ijdelheid en najagen van wind. Ik haatte ook al mijn moeite waarmee ik mij afgetopt had onder de zon, zodat omdat ik die zou achterlaten of nalaten aan de mens die na mij komt, die na mij zal zijn. Want wie weet of die wijs zal zijn of dwaas. Evenwel, toch zal die heersen over al de moeitevolle arbeid die ik mij getroost heb en die ik met wijselijk beleid onder de zon heb gedaan. Ook dat is ijdelheid. Daarom keerde ik mij om mijn hart te doen wanhopen, prachtige uitdrukking hier, dat is echt letterlijk vertaald, over al de arbeid die ik bearbeid heb onder de zon. Want er is een mens wiens arbeid in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid is. Nochtans zal hij die overgeven tot zijn deel aan de mens die daaraan niet gearbeid heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad. Wat heeft toch de mens van al zijn arbeid en van de kwelling van zijn hart die hij bearbeidende is onder de zon? Want al zijn dagen zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet. Zelfs des nachts rust zijn hart niet. Dat is ook ijdelheid. Is het dan niets goeds voor de mens dat hij eten en drinken, dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien dat zoiets van de hand van God is. Want wie zou ervan eten of wie zou zich daartoe haasten meer dan ikzelf? Want hij, God, geeft vreugde, want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar aan de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat hij het geeft aan die die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en najagen van wind. Als je het beter wist, dan zou je zeggen, jongen, wat een trieste visie heeft deze man eigenlijk op de hele bestaan. Zo erg kan het nog niet zijn, toch? Toch is de aardigheid dat Prediker de realiteit beschrijft die vaak niet meer de realiteit is van een heel aantal volkeren, omdat er een systeem in deze wereld is opgebouwd door de tegenstander van God, waardoor de onprettigheid van het bestaan een beetje wordt afgewend. Waarbij je zelf eigenlijk een soort rijkdom en een mogelijkheid hebt in allerlei vormen. En in landen waar dat niet het geval is, waar we met name spreken over bepaalde gebieden van Afrika bijvoorbeeld enzovoort, werkt dit principe natuurlijk nog wel heel sterk. En dat is niet het geval in een aantal andere westerse landen. Ja, het is wel zo, maar een mens beleeft dat niet meer zo. Want het is natuurlijk duidelijk dat Satan probeert om de mensheid zo ver te brengen dat ze dat niet meer zo beleven. Dat het bestaan prettig en aangenaam is en dat het doel dus helemaal komt te liggen op hier. En dus de centrale gegeven is in dit gedeelte dan ook eigenlijk dat het goed is wanneer die mens zijn leven haat, zegt vers 17. Want het gevolg van het feit dat je merkt dat je als mens geen doel in je bestaan hebt, ook al maak je allemaal doelen, is dan wat er staat in vers 17. Dan haat ik dit leven. Want het werk was voor mij kwaad, leek mij kwaad, dat onder de zon wordt gedaan. Want het is alles, want alles daar wat er onder de zon gebeurt is ijdelheid, aan zinloosheid onderworpen, heeft geen doel op zich. Hebben we gezien hè, vorige keren in Romeinen, waar het ook staat dat de wereld aan ijdelheid is onderworpen. En het kwelling van geest of najagen van wind. Daarom haat ik het leven. Dat is toch wel belangrijk om het even te bekijken. Haat van het leven. Dat is ook de bedoeling. Want als je je leven niet haat, dan kom je nooit bij God. Want dat is wat er ook staat in andere teksten. Laten we eens even bijnemen. Johannes 12. Vers 24-25. Het heeft niks te maken met dat wij niet soms genieten kunnen van dingen die er in dit bestaan zijn, maar het leven haten, dat staat daar duidelijk in vers 24, vooral 25. Voorwaar, ik zeg u, indien de tarwekorrel, zegt de nieuwe vertaling beter, niet in de aarde valt en sterft, dat het in de aarde geval is, niet sterft, staat er eigenlijk, dan blijft hij op zichzelf, blijft hij alleen, daar komt er niks uit voort. Maar wanneer die sterft, brengt hij veel vrucht voort. Die tarwekorrel, die brengt alleen vrucht voort wanneer die buitenkant dus sterft. En dat gaat de Heer dan toepassen op het leven van de mens. Wie zijn leven, letterlijk staat het begrip ziel, dat wil zeggen zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen ik, zijn eigen, zijn mens zijn als zodanig gezondheid. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen, kwijtraken. Maar wie zijn leven in deze eeuw, in deze wereld, haat, bij dit klopt, die zal het bewaren tot in eeuwig leven. Dus het leven haten in deze wereld wil zeggen dat je ontdekt dat daar geen doel in zit in het bestaan hier. Dat je ontdekt dat je niet jouw ik koning kan of mag blijven in het leven. En het leven haten wil dus eigenlijk zeggen dat je een haat wil zeggen dat er scheiding is. Liefde betekent dat er gemeenschap is hè, met elkaar. Liefde betekent dat het naar een mens naar elkaar toetrekt. Haat betekent dat het uit elkaar gaat. En dat is de bedoeling. Wat moeten we als mens dus haten? Dat aardse bestaan dat zich vasthecht aan deze wereld. Dat zich vasthecht aan beneden. Dat zich vasthecht aan alles wat belangrijk is in de ogen van mensen. En dat betekent dus dat er voor mij nogal wat op het spel staat. Want het heeft niet alleen maar te maken met de weg van de dood en de opstanding in de zin van onze wedergeboorte. Daar begint het. Want we zijn weliswaar positioneel. Als wij met Jezus Christus gestorven, braaf en opgestaan zijn, zijn we in de positie gezet in het koninkrijk. Ook al lopen wij nog op aarde. Lichamelijk lopen wij op aarde, maar God ziet ons in het koninkrijk in verbonden met Christus. Dus we zijn overgezet uit de duisternis in het licht. Vanuit de macht van Satan in het koninkrijk van God. Dat is de positie. En in die positie, in dat koninkrijk, waar Christus geacht wordt centraal te staan, waar hij ook centraal staat trouwens, daar werkte Satan het hardst. Om die mensen de relatie met Christus te doen verliezen. Of wat dan ook weer op zichzelf terug te werpen. Of de ziel van die mens weer te binden aan allerlei zaken in deze wereld. En daar ontkom je niet aan. Maar het is wel zo dat je, als je de wens hebt om Christus te volgen, dat hij door zijn geest je wel steeds duidelijker inzicht geeft waar grenzen liggen en welk doel hij bedoelt met zijn leven. En dat betekent dus dat het haten van je eigen bestaan niks betekent met van ik haat mezelf en dat soort toestanden allemaal meer, maar wel met het feit dat mijn lichaam gebonden is aan deze wereld. Daarom moet het ook blijven liggen, daarom moet het ook afsterven in deze wereld. En wat over een aardige bijkomstigheid is dat je merkt dat er steeds meer mensen uit milieuoverwegingen zich laten cremeren. Dat is een hele handige zet van de tegenstander, want hoe meer mensen zich laten cremeren, hoe minder je ziet dat er ooit nog een opstanding plaatsvindt. Althans, dat kun je dan niet zien. Niet dat die personen niet voor de troon komen, natuurlijk wel. Maar dan zie je van die opstanding eigenlijk niks. En wanneer mensen begraven worden, zullen ze opstaan. Sommigen al, als de Heer Jezus komt om hen naar de wereld te brengen. Dan zie je lege graven. En daar heeft Satan natuurlijk geen belang bij. Om duidelijk te maken dat hij moet liegen om die lege graven straks te zien. Dus het betekent dat het begraven de weg is die de gelovige gewoon gaat. Omdat je weet dat je eigen bestaan hier ophoudt. Maar als in dat eigen bestaan Christus groter en meer is geworden, dan betekent het dat mijn nieuwe ik, mijn nieuwe identiteit, mijn oude bestaan, mijn oude ik, zo noem ik dat maar even, mijn oude mens, nieuwe mens wordt het genoemd, dat die oude mens, dat moet lager worden en die nieuwe ik, dat wil zeggen Christus die in mij woont, het nieuwe leven dat in mij woont, dat gaat omhoog. Dat reageert dus ook naar boven toe. Vandaar dat je soms ook die tweedeling hebt, hè, die je bij jezelf soms constateert. Dat je verdraait, dan ben ik een gelovige, dan zou ik toch eigenlijk naast van af willen, of dan zou ik dit willen, dan zou ik alles willen, en dan gebeurt dat niet, of nog maar niet. En dan zit je bij jezelf af te vragen, hoe kan dat nou? Maar het punt is dat ik ook moet leren dat ik niet eens macht heb om dat oude ik aan de kant te zetten. Dat God Christus door zijn geest in mij dat allemaal graag wil gaan bewerken. Dus God moet soms wachten tot ik zover ben dat ik zeg, ik weet allemaal niet meer. Terwijl in Prediker eigenlijk al staat hoe dat in zijn werk gaat, is toch allemaal onzin. Het heeft toch allemaal geen doel in zich. Mag ik dan niet meer? Ik mag alles. Maar niet alles is nuttig, zegt Paulus. Niet alles richt zich op het Koninkrijk Gods. Dus wat ik mag, het gaat niet meer om, ik mag iets niet. Of wat dan ook. Maar het gaat erom dat ik dat leven van Christus, dat meer en meer in mij gaat worden. En wat ik dus haat, is natuurlijk niet dat leven. Dat doet de mensheid, dat doet de wereld. Die haat christenen omdat uit hen iets voortkomt wat ze niet willen. Want jezelf onderwerpen aan God betekent dat je naar beneden moet. Dat je eigen ik naar beneden moet. En wie wil dat nou? Zolang je nog koning wilt zijn, zolang je wat wilt betekenen, zolang je graag wilt dat mensen je zien, zolang je graag wilt dat je nou in de vaart der volken omhoog gestuurd wordt. En wat je ziet is dat het bestaan zelf al aangeeft dat veel mensen toch met grote moeite en problemen in aanraking komen en niet weten hoe dat komt. Het heeft in diepste wezen te maken met het feit dat God in hun leven geen plaats heeft. Johannes, de andere tekst die dat ook zegt is Matteüs 12. Dat is een andere tekst, sorry. Ik ga even naar Lucas. Lucas, beter Matthäus, dat hier ook nog staat, iets andere term. Dan Lucas 14. Lucas 14. Ja, en als je de waarheid gaat vertellen, maak je niet populair. Dat was bij de Heer Jezus ook zo. Je maakt je populair als mensen dus een verandering in hun aardse bestaan krijgen door middel van genezingen. Dat gaat allemaal prima. Je ziet ook altijd dat de best bezochte samenkomsten ook altijd genezingssamenkomsten zijn. De meest verdrietige mensen overigens altijd ook weer uitkomen, omdat het niet is gegaan zoals ze dat wilden. Dan is het ontzettend druk, bij de Heer ook. Maar zo gauw de Heer het heeft over het verliezen van je eigen bestaan, lopen velen weg. En veel scharen gingen met hem mee. vers 25. En hij draait zich om en zei tegen hen: wanneer iemand tot mij komt en niet haat, moet je opletten wat hier staat, zijn vader en moeder, vrouwen, kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, staat hier ook weer de ziel, die kan mijn discipel niet zijn. Als dus die zaken staan boven, want dat wordt met haat bedoeld uiteraard, je kunt moeilijk naar ze toe gaan zeggen, nou, vanaf dit moment moet ik u gaan haten. Er zijn groepen die dat zeggen. Je moet van iedereen los en dan kom je dus in sectarische zaken terecht. Wat hier om gaat is dat als de vader of de moeder of wie dan ook een andere richting uitgaat dan die die jij in afhankelijkheid van Christus wil, moet je daar de scheiding van accepteren. Dat is hetzelfde als die wang. Ik weet niet of je dat was, ik dat was verteld, ja vast wel. Altijd van die dingen tussendoor. Dus het kan best wezen dat u eens een tweede keer wat hoort, maar dan moet je maar denken van, nou, ik was toch vergeten. Of oh, dat moet zeker nog dieper tot mij doordringen of zo. Dat weet ik dan ook niet. Maar als men u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Wang in de Bijbel heeft te maken met het spreken. Rechts heeft te maken in de Bijbel, sorry, en daar heb ik helemaal niks over hoe je dus kiezen moet hier in deze wereld. Maar rechts heeft in de Bijbel te maken met verhoging. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem een plaats gegeven boven alle plaatsen en hem gezet aan de rechterhand van de Vader. Rechts heeft te maken met verhoging, links heeft te maken met vernedering. De schapen, die worden aan de rechterhand van de koning gezet, de bokken worden aan de linkerkant van de koning gezet. Matthäus 4, 5, 25 geloof ik. Dus links heeft te maken met vernedering, daarom wil links ook altijd omhoog. Wel altijd omhoog, ten koste van rechts. Dat is heel apart, maar dat blijft ook ja, in allerlei andere situaties nog het geval. En dus de rechterwang is het spreken over de verhoogde Heer. En als dus het spreken over de verhoogde Heer niet, men dat niet wil, en men wijst dat compleet af, dan moet je ook accepteren dat het leven, het spreken in de aardse niveau over linkse dingen, over de zaken links, ook niet meer gaat. Dan moet je niet proberen om kost wat kost relaties vast te houden als die andere zaken werkelijk, kortom, vijandig zijn. Ik denk dat dat een weg is waarvan de Heer gewoon zegt, slaan ze op de ene wang, accepteer die andere dan ook. Accepteer dan ook dat je daarin niet meer de communicatie hebt die je zou willen hebben. Nou, hier staat er dus ook, zelfs zijn eigen leven. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, want dat is natuurlijk het kruis als mensen op een gegeven moment, zegt vers 27, niet meer met jou door één deur kunnen, omdat je zelf veranderd bent. Zij zijn niet veranderd, dat wordt je ook als verwijt toegediend. Jij bent veranderd, wij niet. Dus wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, dus betekent dat ook hier weer, het haten van je eigen leven, daar moet je leren, daar moet je toe komen. En wie kapot gelopen is, of wie ontdekt heeft dat het bestaan van hemzelf niet meer dat bestaan heeft, niet dat doel heeft wat hij zou willen, die komt dan op de een of andere manier gewoon in gewetensnood, in problemen. En als het goed is, dan vraagt hij God erom, met alle gevolgen van dien. Dat is eigenlijk dat je dat leven gewoon niet meer wilt leven. Dat je daar afstand van wilt doen. Dat moet soms in dit bestaan aangemerkt worden. Dus de wereld, de zondige wereld, gebruikt, God gebruikt, laat ik het dan zo zeggen, God gebruikt deze zondige wereld om diegenen die dat leven haten en die ook dat leven niet meer willen, maar wel een ander leven, tot God roepen. Er zijn ook veel die doen dat niet en die doden zichzelf. Maar het gaat erom dat je juist net niet een letterlijke dood op je neemt, maar dat je weet van ik heb iemand anders nodig en ik kan tot God bidden. Want in de geest van de mens zit altijd iets van het wetenschap dat God er is. Maar of die dan gehoorzaamt, dat is punt 2. Prediker even. Dus daarom haat ik dit leven, zegt ook zelfs Salomo al, die zich in een vernederde situatie heeft gezet. Want dit werk dacht mij, dat eigenlijk was voor mij kwaad, dus was in mijn ogen verkeerd, boos, dat onder de zon wordt gedaan. Wat voor zaak? Namelijk dat mensen Ja, hoe dan ook, toch altijd sterven. Er komt een eind aan het leven, of je nu heel wijs bent geweest, een hoge positie hebt gehad, of heel dwaas in een laag positie hebt gehad. Het overlijden is er gewoon geen verschil in. Dus haat ik dit leven, want dit leven heeft dus kennelijk helemaal geen onderscheid. De dood gaat door iedereen heen. En dus is het voor mij ijdelheid de kwelling van geest om je dan maar zo verschrikkelijk uit te sloven in allerlei zaken en jezelf uitmuntend te vinden boven anderen. En vervolgens haat ik ook al mijn moeitevolle arbeid, waarmee ik me heb afgetopt onder de zon zich verzachtien, omdat kun je beter vertellen met omdat ik die dan zou nalaten, aan een mens die na mij zal zijn. Dus ja, wat heeft het voor zin? Ik kan het nooit meenemen. Ik moet op een gegeven moment alle prestaties die ik geleverd heb, daar kan ik dan zeggen van, nou ziel, ik heb opgetast liggen voor vele jaren. En zoals er ergens staat in een van de evangeliën. Dat die man dus zegt, ik ga grotere schuren bouwen enzovoort. En dan zegt God op een gegeven moment dwaas, in deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. De ziel is niet tot je macht, hè? Heb je niet onder beschikking. Adem ook niet. Leven als zodanig is iets wat je ontvangt, is ook iets wat weer verdwijnt. En dat tijdens die hele periode heeft God adem gegeven, geest dus, om te kunnen leven. En de bedoeling is dat je heilige geest krijgt om het hemelse leven te kunnen krijgen. Maar daarmee nog blijft het aardse leven op een gegeven moment tot een bepaald eind. En als je dan van alles verzamelt en alles presteert en denkt, nou dan heb ik een leuke tijd nog voor de boeg om daarvan te genieten. En het leven wordt op dat moment van je afgeëist. Dan staat er, voor wie zal het dan zijn? Waar heb je het dan voor gedaan? Waar heb je dan voor gewerkt? Weet je wat je tegenwoordig ziet? Ja, ik heb daar niks op tegen, maar het gaat om de gedachtegang. Nou, dat laat ik toch over mijn kinderen. En dan wil ik toch dat die later ook zussen, dat die later ook zo enzovoort. En nogmaals, daar werk ik niks op tegen, maar het gaat om de gerichtheid waarmee mensen dat doen. En dan betekent dat dus dat je niet die gedachte hebt van ik heb opgeschreven liggen voor vele jaren, maar ik verdeel het later, hè, hoe je het dan ook noemen wilt. Maar toch zit daar dezelfde gedachte in als je Jezus Christus niet kent tenminste. Hier ook. Daarom haat ik mijn moeite, of mijn moeitevolle arbeid, waarmee ik heb gewerkt onder zon. Omdat ik het zou moeten nalaten aan die mens die na mij wezen zal. Tja, en wie weet, zegt vers 19, of die wijs is of dwaas, gaat hij er goed mee om? Want ik heb dat dan nog in wijsheid gedaan, zegt hij al in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Laat ik het met wijsheid doen, met de risico's. En ik weet niet of hij wijs of dwaas, of hij er goed mee omgaat of niet. Dus toch zal hij heersen, de macht hebben, over al mijn moeitevolle arbeid die ik mij getroost heb en die ik met wijs beleid heb gedaan onder de zon. Dat is ook ijdelheid, want weet ik veel of hij het inderdaad goed doet of niet. Met andere woorden, ik heb daar helemaal geen grip meer op. Ik heb eigenlijk gedacht grip erop hebben, maar dan moet ik het overlaten in iemand anders, heb ik ook geen grip op. Dus, ik ga het steeds door concluderen. Dus keerde ik mij om mijn hart te doen wanhopen. Nou, dat is een prachtige letterlijke vertaling. Als je omkeert, betekent dus dat er een andere mentaliteit in je gaat komen. En wat je vrij vertaalt, zou je dit dus zoiets kunnen vertalen als dus kreeg ik wanhoop. Dus werd de situatie bij mij zo anders dat ik geen wanhoop. Waarvoor doe ik het dan allemaal nog? Dat is de gedachte hier. Hè? Ik begon in mijn hart te wanhopen, zou je kunnen zeggen. Vanwege al die moeite, eerst dacht ik doe dat enzovoort om voor vele jaren te hebben, maar ik begon te wanhopen vanwege al die moeite die ik me getroost heb onder de zon. Je ziet dat die vormen steeds weer herhaald worden om heel duidelijk te maken, die moeite waarmee je getroost hebt enzovoort, dat is iets dat God gebruikt. Dat zullen we zo zien, dat zelfs het gekke is dat God dat gebruikt, hoewel het negatief is voor de mens, is het toch te gebruiken voor God. Dus als je die wanhoop komt, dan kan het zijn dat de mens op een gegeven moment zegt, God, wees mij zonder genadig. Want hij kan geen kant meer uit. En dat kun je met of zonder financiën hebben, dat kun je met of zonder duidelijk inzicht hebben in zaken, dat je gewoon op dat punt komt en zegt, ik heb de Heer Jezus nodig. Zo niet. Ja, je hebt die wanhoop niet, dan zoek je dat niet vanuit je hart, uiteraard. Want die wanhoop zit in je hart, staat hier duidelijk. Want al is er een mens. Dan moet de vertaling iets anders in verzinnen tellen. Al is er een mens. Wiens moeitevolle arbeid. In wijsheid, dat is eerst. En in kennis, wetenschap. En in succes, geschiktheid is succes. Dat is iets geschikt in Duits, even dat nog een beetje. En in succes is, met andere woorden, wiens moeitevolle arbeid, wijs en ook vol kennis en ook met succes is. Hoe mooi dat dan ook mag zijn, toch zal hij die, namelijk die moeitevolle arbeid, overgeven tot erfenis. Dat is tot zijn deel, tot zijn erfdeel. Ten erfdeel aan de mens die daarvoor niet hard gewerkt heeft. Nou, dat zie je, kun je in onze generaties zien. Dat je dus nieuwe generaties krijgt die vinden dat alles maar zo kan. Alles maar zo moet, want ja, het wordt je gewoon aangereikt. En als daar niet iets van de kennis en het inzicht is van, dat is niet allemaal zomaar iets. En we kunnen niet zeggen van, wat je allemaal hebt gekregen, dat heb je zomaar even verworven. Daar heb je niks voor voldoen. Als een mens daar niet wat voor doet, dan denkt hij dat hij alles zomaar kan krijgen. Dan denkt hij dat de wereld voor hem is. Of voor haar. Dat betekent dus dat niet hij, die persoon, in deze wereld moet staan om zijn eigen bestaan op te bouwen. Dan denkt hij dat het bestaan voor hem is, dat hij rechten heeft. En dat wordt ook heel erg duidelijk. Op alle mogelijke manieren wordt dat een mens aangelogen. We hebben het nog rechten en zo. Het mag niet te veel koolmonoxide is, maar ik wil wel een beetje heilige geest overhouden als ik kan hier.
Ben je
het bijna
voor?
Nou ja.
Iets vertrouwelijk wel mooi,
hè? Wat hè?
Iets vertrouwelijk wel mooi.
Ja, dat, ja, ja. Ik denk ook dat er een verantwoordelijkheid ligt, maar dit neem je ook wel. Dat is geen punt. Maar goed, ik kon het niet later worden. Goed, dus daarom begon ik in mijn hart te wanhopen, zegt Salomo. Omdat ik merk dat wat ik ook doe, wat ik ook presteer, het heeft uiteindelijk zijn doel niet wat ik zou willen. Want is er al een mens die dus met wijsheid en wetenschap en met een geweldig stuk succes leeft, toch geeft hij het over aan een mens die dat erfdeel ja, dan krijgt, terwijl hij er niet wat voor gedaan heeft. Nou ja, dan is het ook zinloos. En is het eigenlijk een groot kwaad, wordt hier bedoeld. Een groot kwaad. Want dat betekent dat als die ander er niet voor werkt. Wie niet werkt, zal ergens in werken, zal ook niet eten. Dan moet je eens even opletten. Het gaat even niet om de werkloosheid, maar het principe. Principe dat als je denkt dat alles zomaar voor jezelf is, dan word je lui. Dan word je gemakzuchtig. Dan denk je dat je rechten hebt. En dat je van die rechten mag plukken, omdat je daar recht op hebt. Zonder dat je er wat voor gedaan hebt. Nou goed, 22. Maar, oh nee, want, die vertaling moet even anders, want daar staat er iets. Dat wordt hier vertaald met een vraag. Wat is er toch voor de mens? Vertaalt hier met wat heeft de mens? Wat is er toch aan voordeel, zou je kunnen zeggen, voor de mens in al zijn moeite en in de kwelling of het najagen van zijn hart. In dit geval zou ik het najagen willen doen. Normaal hebben we het najagen van de geest, van de wind. Maar nu van het najagen van zijn hart. Als zijn hart erop gericht is dat hij meer en meer en meer wil. En dat hij zekerheid en meer zekerheid en nog grotere zekerheid wil. Dan is er, wat is er toch voor de mens? Wat krijgt die mens daarvan? Van een dergelijke gerichtheid met of in al die moeite. Moeitevolle arbeid en in die het najagen van zijn hart. Die waarmee hij zich aftopt onder de zon. De vraag die wordt steeds verder gesteld naar de conclusies toe. En naar de conclusies staan in 23 tot en met 26. Daar staat nogal wat in. Want al zijn dagen, de dagen van de mens in deze wereld, zijn smarten. En zijn bezigheid, waar hij zich mee bezighoudt, zijn drukte, waar hij zich mee bezighoudt, is verdriet. De woorden hebben we ook gehad in 1 vers 18, dus daar ga ik even naar terug. Want in veel wijsheid is veel irritatie. Dat is datzelfde woord als hier dat woord verdriet. 23 op de tweede plek. Dat is irritatie. Stress. Dat woord, het heeft meer dan met alleen maar verdriet te maken. Kan wel eens, maar toch. Zijn bezigheid is dus, waar hij zich mee bezighoudt, is, dat wil zeggen, leidt tot, altijd weer tot irritatie. Leidt weer tot stress, tot een soort van gevangenschap enzovoort. En al zijn dagen, dus dag in dag uit, zou je kunnen zeggen, zijn, dus die bestaan uit, dan uit smarten, dat is datzelfde woord wat we ook hebben, die is vermeerderd uit smart, en dat wil zeggen zorg, bezorgdheid. Wees niet bezorgd in wat voor dingen ook. Want daar gaat zoeken van de heidenen naar uit. Dus het zoeken van de volkeren, het leidt altijd tot zorg. Ik moet meer hebben, enzovoort. En moet ik zeggen dat ook de maatschappij daar dus heel erg sterk mee bezig is. Kwaliteit van zorg. Nou, tot aan 31 december 12 uur stikt het van de advertenties en van de reclames om een betere zorgverzekering te hebben. De ene is nog goedkoper dan de ander. Bijna krijg je nog geld toe als je dat zou moeten geloven. En dat gaat alleen om een zorgverzekering. Dat wil niet zeggen dat je die niet moet hebben, maar waar de nadruk weer op ligt, is zorg. Je moet jezelf indekken voor allerlei situaties die komen. Naarmate je meer hebt, moet je meer indekken. Ik heb zijn broeder gekend, die hij is nu bij de Heer, dus niet meer nodig, maar ik heb hem gekend en die zei van men, wij hebben ongelooflijk veel rijkdom. We hebben een huis, dat is echt, nou, dat is fantastisch. Ik zeg maar, de schijn bedriegt. Want als je eens wist hoeveel geld ik moet neertellen om dit in stand te houden, met allemaal apparatuur, met allemaal verzekeringen, met wat voor materiaal dan ook allemaal, nou, dan zou je dat gewoon niet willen. Want dit trekt. Dit trekt altijd om, ja, om wat dan ook weg te nemen, omdat het, ja, van mensen die dit niet kunnen aanzien, helemaal het probleem is. Dus je kunt rijkdom hebben, maar je hebt doorlopend zorg. Niet alleen om je zaak te verdedigen, maar ook om ervoor te zorgen dat je in die sfeer blijft. Het is alleen maar een gevangenschap. Dus wees blij dat je dat niet hebt nu. Is er bij de Heer, dus nu heeft hij de rijkdom meer dan voldoende. Dus dat is geen probleem. Maar het is inderdaad natuurlijk waar. Je zit met alle rijkdom, zit altijd van alles aan vast. En, nou ja, voor u dat niet allemaal te vertellen, dat snap u wel. De dagen van de mens zijn smarten. Dat wil zeggen, die bestaan uit, is het eigenlijk dan grote zorgen. En er zijn bezigheid, waar hij zich mee bezighoudt, het is altijd, wat eruit voortkomt, ook altijd stress, gevangenschap, problemen. En dan moet ik me uit zien te redden enzovoort. Zelfs 's nachts rust zijn hart niet. Om even weer de tekst van Psalm 127. Dat is voor mij altijd een hele fijne tekst. Er zijn er meer uiteraard, maar die toch ook. Vorige keer heb ik hem nu ook genoemd. Vers 2. Het is Psalm 127, vers 2. Het is tevergeefs, dat is eigenlijk hetzelfde als zinloos, dat jullie vroeg opstaan, laat opblijven, bedoeld is dan ook dat je te pletter werkt, eet brood van smarten, daar heb je het weer, brood die allerlei bezorgdheid met zich meebrengt. Want het is zo dat hij, God, zijn beminden de slaap geeft. Niet in de slaap, dat staat er gelukkig ook schuin gedrukt, want het staat gewoon slaap geeft. De slaap. Slaap wil zeggen dat je daar niet druk over hoeft te maken. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen zullen je worden geschonken. Dat wil nog niet zeggen dat het op een niveau is dat je in een stoel kunt zitten en zeggen van wat heb ik geweldig veel opgetast liggen. Maar je kunt gewoon komen. Je gaat niet dood, daar zorgt hij er wel voor. Je kunt gewoon komen en als je dingen te weinig hebt, maar je zult er versteld van staan wat de Heer soms doet. Maar goed. Het staat hier inderdaad duidelijk en het punt is dat de Heer ook vraagt of de gelovigen dat ook maar wil accepteren. En het wordt je ervaring als je dat ook gelooft en vanuit dat geloof leeft. Dus hij geeft slaap. Maar als je in die zorg en die stress zit, dan ga je 's nachts doordenken hoe dit moet, hoe dat moet, hoe dat moet. En dan kun je de slaap niet vatten. Ik wil niet zeggen, als je eens een keer verkouden bent en niet kunt slapen, dat ik ook, dan zal dit wel wezen. Dan moet je het weer niet omdraaien natuurlijk, maar er zijn mensen die dus niks anders kunnen dan alleen maar in dat soort zorgen leven. Vandaar dan ook dat zij zegt, ook dat is ijdelheid. Aardig is om even ook nog 8 vers 16 erbij te pakken, Prediker 8 vers 16. Maar dat is er nu weg, Sigma. Het had er wel moeten staan. Ah ja, toch. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiet, dat men ook desdaags, nog desnachts, de slaap ziet met zijn ogen. Dat is een beetje een rare zin, maar het laatste gedeelte is duidelijk. En ziet de slaap niet met zijn ogen, omdat men zo druk bezig is met alles. En slaap wil dan niet zoveel zeggen van dat je van zo tot zo alleen maar slaapt, maar wil zeggen dat je daarvan kunt rusten, dat je het aan de kant kunt zetten, dat je daar niet van afhankelijk bent. Dat is de bedoeling ook vooral van die slaap. En dat is wat God graag ook wil geven aan de gelovigen. Ja. Nou goed, vers 24. Ja, dan moet je maar eventjes de pennen bijhalen, want dat gaat even anders. Men heeft gedacht dat dit een vraag moet zijn. En dat is het niet. Er staan namelijk in het Hebreeuws geen vraagwoordjes. Dus ik vertaal hem even wat letterlijker. Er is niets goeds in de mens. Dat voor, daar weet ik niet wat ze daarmee, hoe ze daarin komen, staat gewoon in. Er is niets goeds in de mens. Dan dat hij eet en drinkt. En dat hij zijn ziel het goede laat zien. In zijn moeite. Meer is er niet. In de mens, te midden van de mensen zou je kunnen zeggen. Maar er is ook niets goeds in de mens, want er wordt in Romeinen 3 ook gezegd dat in de mens geen goed leeft. Romeinen 3. En dat klopt ook. Dat is namelijk het punt dat men dus altijd zegt van dit is wel goed om dat te doen, of dat is wel goed om dat te doen. En men gebruikt aspecten en opmerkingen die volgens de Bijbel helemaal niet kloppen. In de mens zit het goede niet. Namelijk het leven Gods niet. Er zit alleen maar goed en kwaad in. En te onderscheiden en het menen te moeten beoordelen enzovoort. Er is dus niets goeds in de mens dan dat hij eet en drinkt. En dat is zijn ziel het goede laat zien. Genieten vertaalt men, dan heb ik geen probleem mee, maar eigenlijk het goede laat zien. In of met zijn moeitevolle arbeid. Ik heb gezien dat ook zulks, dat ook dit, van de hand van God is, komt, zou je kunnen zeggen. Dat dus niet zonder God gaat. God zorgt ervoor dat de mens in wie geen goed woont, let even op wat in vers 26 staat, want God geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is. Dat is het tegenovergestelde. Hier staat dus, in vers 24 staat dus, dat in de mens, dus de zonde uiteraard, niets goeds is. En het enige wat hij dus aan goeds meent te kunnen doen is eten en drinken. Dingen kan vergeten, dat het dus daarom gaat, om die zekerheid. Eten en drinken heeft te maken met de sociale zekerheid. En dat hij zijn ziel het goede doet zien tijdens zijn moeite. Dat is een straf. Dat is niet een voordeel, dat is een nadeel. Dat komt van de hand van God. Dat zie je ook in 3 vers 13. Daar komen we nog op, maar je ziet dat sommige teksten ook gewoon doorlopen. 12 mag er wel even bij. Ik heb gemerkt, en dan is zijn eigen ervaring, in Prediker 3 vers 12. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen, die er voor de mensheid is, dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, zelfs dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet, dus het goede ziet, van al zijn moeite of tijdens al zijn moeite, dit is gave Gods. En dan wordt er gezegd, dit hebben wij geweldige dingen, hebben wij allemaal van God ontvangen. En dat wordt er niet mee bedoeld. Er wordt mee bedoeld dat de gave van God is dat de zondaar gedwongen wordt om in deze wereld onder de macht van Satan in die moeites en in die problematieken te zitten. Om te werken, om bezig te zijn, om verder bezig te zijn enzovoort. Ook al omdat de aarde de vruchten niet allemaal meer zal opbrengen. En voor die moeite en die problematiek, die laat de Heer toe in het leven van de gelovigen. Of van de ongelovigen. In het leven van de mens in het algemeen. Waarom doet hij dat? opdat die mens de zinloosheid van zijn leven en van het bestaan hier ontdekken gaat. En hem aanroept en vervolgens verlost wordt. Daarom staat dat in 24 en 26 zo dicht bij elkaar hier in Prediker. Er is in de mens niets goeds. Laat ik het toch maar eventjes naar voren halen, dat is dan Romeinen 3. Vers 10 en 11 en 12 en houdt het bij. Zoals geschreven is, er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Er is niemand die wijs is, verstandig is vanuit zichzelf. Er is niemand die God serieus zoekt. Dat serieus moet erbij, ernstig zoekt. Dus niet gewoon even zoekt van, nou, ik moet toch wat zoeken. Ik heb iemand horen zeggen, ik wil best zoeken, maar ik ben zo als de dood dat ik het vind. Ja, dat is ook een manier. Dus die wil graag blijven zoeken, dat is interessant. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn zij onbruikbaar geworden. Onnuttig, onbruikbaar. Er is niemand die goed doet, zelfs tot niet één toe. Dat is de beschrijving van de natuurlijke mens in deze wereld. De zonen van Adam. Zo begon het met alles. Daar kun je niet wat aan doen, maar zo is het wel gebeurd en zo is het wel tot stand gekomen. En dus betekent het, omdat je er niks aan kunt doen, krijg je ook de gave van de genade van God voor niks. Omdat je, ja, je hebt er niet om gevraagd, maar je zat in die situatie. Dus geeft God je genade om eruit te komen. Nou, hier dus ook. Vers 24. Er is niets goeds in de mens. Behalve dan, dat is een interpretatie, dat hij eet en drinkt en zijn ziel het goede doet zien. Ik heb gezien dat ook dit van de hand van God is. Ook dat betekent dat God zelfs een mens in die gevangenschap laat, opdat hij wellicht tot geloof komt. En zegt Salomo nog even, de tussenhaakjes wil niet zeggen dat er niet staat, maar het wil zeggen, het is een soort tussenzin. Want wie zou daarvan eten en wie zou zich daartoe haasten meer dan ik zelf als koning? Ik heb dan toch zeker de kansen daarvoor allemaal gehad, om dat genieten enzovoort te ontdekken. En dan komt zijn hoofdconclusie, dat is een prachtige, prachtige conclusie. Want God geeft wijsheid, vreugde en wetenschap en vreugde. Wijsheid, kennis en vreugde aan de mens die goed is in zijn ogen, voor zijn aangezicht. Goed in de zin van dat hij met God rekening houdt, dat hij van God afhankelijk wil zijn. Efeze 1, vers 18. Nou ja, 17, 16, 17, ja. Ik houd niet op, vers 16, in vers 1, om voor u te danken, u gedenkend in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven een geest van wijsheid en van openbaring in volledige kennis van hem. Niet een beetje kennis, volledige kennis. Want dat wil God, dat we hem helemaal leren kennen. Nou ja, dat heeft een ontwikkeling, dat heeft een groei. Maar toch, opdat de Vader van onze Heer Jezus Christus u geven een geest van wijsheid. We hebben een geest van leven ontvangen, maar de bedoeling is dat het natuurlijk verder gaat. Het is de ontwikkeling van het geloofsleven. Een geest van wijsheid en van openbaring in volledige kennis van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw hart. Als het hart vervuld is met de geest van God, dan zijn de ogen verlicht, want van binnenuit komt het licht van God naar buiten toe. En dan ga ik kijken op een andere manier dan in de Hof van Eden, na de zondeval. Zij zagen in één keer dat ze naakt waren, dus de omgeving kreeg invloed op hen. En men ziet aan wat voor ogen is, zegt Jezus. U ziet aan wat voor ogen, maar God ziet het hart aan. Want als dat hart gevuld is met de geest van God, dan gaat hij licht geven naar mij toe, aan mij, in mij, door me heen, naar buiten toe. Zodat ik van binnenuit naar buiten toe ga begrijpen waarom de wereld er zo uitziet. Waarom de schepping er zo uitziet. Waarom de mensheid zo leeft. Waarom ze zo leeft, hoe ik uiteraard ook vroeger zo leefde. En waarom er bepaalde dingen in mij staan, dus zo of zo zijn of waren. En die verlichte ogen van het hart wil zeggen dat het uit het hart komt en dat mijn ogen als het ware stralen naar buiten toe. En dat stralen naar buiten toe wil zeggen dat ik met Gods zicht krijg op de dingen van deze schepping. En niet meer afhankelijk ben, of steeds minder afhankelijk ben, van wat die wereld is om mij heen. En natuurlijk is dat een kwestie van tijd, is een kwestie van leren, maar dat is zijn wens. En dan krijg je dus het gevolg, opdat je mag weten wat de hoop van zijn roeping is. Namelijk een hemelse positie. En wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen. Nou, en wat er dan ook allemaal verder nog komt. Dus het betekent dat je die verlichte ogen van het hart wil zeggen dat je niet meer afhankelijk bent van wat je ziet. Dus ook is het gevolg dat ik dat niet meer overoordeel. Dat ik niet meer, in ieder geval niet veroordeel. En dat ik dus ook niet meer mijn veroordelende vorm over wie dan ook naar voren breng. Ik kan zeggen van de Bijbel die zegt dat de mensheid zus en zo. Ik kan zeggen dat mijn oude mens zus en zo, omdat de Bijbel dat zegt. Maar zo gauw ik als rechter ga optreden, zo gauw ik vind dat ik zicht heb op dingen en dat zo nodig naar de ander toe moet brengen, in een vorm waarin die mens dus leeft, dan gaat het verkeerd. Want dan ga ik optreden als God. God is degene die oordeelt. En dus het oordeel zal ik op moeten schorten. Want of iemand staat of valt, wat oordeelt gij broeder, of iemand staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Dus er is iets wat we moeten leren in de omgang met elkaar en ook naar de wereld toe. Waar liggen de grenzen? Waar heb ik verantwoordelijkheid om wel of niet op te treden? En in de regel is het zo, op uitzonderingen die God ons verwijst, zo is dat wij dus ons niet moeten gaan bemoeien met de dingen van deze wereld. Strikt genomen niet. Waarom niet? Omdat wij dood zijn voor de wereld. Die wereld ook vond, als je het over het leven van God hebt, door de bank genomen, dat hebben ze niks mee te maken. Want jij hebt dus eigenlijk niks te maken met de wereld. Even losgezien van het feit dat er werk te doen is enzovoort, maar dat is in een lagere vorm. Maar het betekent dat het Christen zijn niet geopenbaard wordt. Ook niet geopenbaard moet worden. Ik zeg het nog maar een keer, Colossenzen 3. Het is echt zo belangrijk dat u dat weet. Want dat is nou net wat altijd weer zo hoog nodig gezegd wordt. Er moet aan jou te zien zijn dat je Christen bent. Nou, dat moet je in de wereld zeggen. Nou, dan heb jij opeens heb jij dan weer de kruistocht in Jeruzalem gedaan en zo. Dan krijg je dat soort dingen weer om je oren heen. Colossenzen 3, de eerste vier versen. Dat is een belijdenis die wij als gelovigen mogen hebben. Dus, wanneer gij dan met Christus opgewekt zijt, wedergeboren, dan zoek je toch de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Eerst zoek je dat, vervolgens bedenk je de dingen die op boven gebaseerd zijn. Nu staat het iets anders. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Ook voor mezelf hoor. Ik weet het zelf ook niet. Ik wil zo graag eens weten of ik wel goed sta in de ogen van God. Of er nog iets is wat ik moet veranderen. Maar als ik dat zou weten, dan zou ik dat zelf gaan doen. Dan zou ik dus gaan werken aan mezelf. Iets wat heel, heel populair is in deze wereld. En als ik ga werken aan mezelf, dan is het tot gevolg dat het dus mijn goede werken worden. En dan kan God niet werken, want God die wil dat ik ten aanzien van mezelf alles aan hem overlaat. En dat betekent dus dat ik leren mag hoe dat nou zit, dat God zijn werk in en door me heen wil doen. Zodat als we straks bij de Vader komen en we horen te zeggen, goed gedaan, gek dienstknecht. Dan zeg je van, nou wanneer heb ik dat dan gedaan? Ik weet niet. Dat is de bedoeling. Maar als je weet, ja, maar ik heb toen dat gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. Ik heb u altijd gediend. Daar heeft de Heer niks aan. Want dan betekent het dat jij altijd koning bent gebleven over wat jij dan voor God zou moeten doen. En dat is echt, dat is het credo van een groot gedeelte van de christenheid. Dus als je hier tegenin gaat, dan ben je voor veel christenen of mensen die zich christen noemen belachelijk. Dat u maar vast weet. Want het leven, Christus is verborgen, dus ook ons leven, het leven van Christus, is verborgen. Maar als er iemand is die in dat verborgene leeft, ja, daar kun je zomaar een ontmoeting krijgen. Kun je zomaar een ontmoeting krijgen. Een mevrouw die was vanmorgen aan het werk, die kwam bij iemand op een gegeven moment en zegt, mevrouw, het is verschrikkelijk zoals het in de wereld is. Er moet er echt een keer een eind aan komen. En als God dat niet doet, niet zou doen, dan was het niet best. Maar over een tijdje, 3,5 jaar, nou toen werd mijn vrouw helemaal wakker. Hoe weet u dat, zei ze, 3,5 jaar? Nou ja, dat staat er in de Bijbel enzovoort, bent u gelovig, ja. En op dat moment is er dus iemand met wie je spreekt vanuit de verborgen positie die je al bij hebt. Dat kan. Maar in het zijn in deze wereld betekent dat wij in een verborgen leven leven. Christus is verborgen, heeft zich ook nog niet laten zien, niet geopenbaard. Dus doen wij dat ook niet. Zelfs de Satan mag dat nog niet. Als straks Christus zich gaat openbaren in deze wereld, gaat de Satan dat ook doen. Want hij kan nooit anders, hij kan nooit iets anders doen dan wat Christus doet. Die grens heeft God nu helemaal gelegd. En dan ook wij. Kijk maar in vers 4. Wanneer Christus zich zal openbaren, zal verschijnen, zeggen andere vertalingen, zo prima. Ons leven, kijk, ons leven is met Christus verborgen in God, dus het leven van Christus is verborgen bij God. God weet het. De wereld ziet dat niet. Wanneer Christus zich zal openbaren, ons leven, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus niet te vroeg je laten openbaren. Dat mag ook juist. En in die ontmoeting mag je de Heer vragen waar de grenzen liggen, met wie je zo en zo kunt omgaan. En de Heer laat je die dingen zien. Soms door allerlei blunders die eerst begaat. Helaas gaat dat vaak zo. Maar goed, je leert het wel. Oh, zo werkt dat dus niet. Soms is het zo dat je de Heer moet vragen, weet je niet. En dan gaat dat niet goed en dan loopt dat niet goed. Dan kun je zeggen, oh, waarom loopt dat nou niet goed? Je kunt ook zeggen, oh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dan naar het volgende toe. Net zolang totdat er iets open blijft. Dat je een moment hebt dat je denkt, oh, het wordt nog steeds geen nee gezegd. Nou, dan moet je nog even doorgaan. Want je bent al zo gewend aan het feit dat die weg het niet is, dat die weg het niet is. Dat je op een gegeven moment gedenkt, nou, er zal wel geen enkele weg zijn. Zo zijn we dan ook weer. Dus dan is de Heer op een gegeven moment zo liefdevol om je een weg te openen die je nooit had verwacht. Die je nooit had gezien. Maar je laat hem wel zien. En het is een verborgen weg. Als je dat aan de ander wilt vertellen, nee, nou ja, mazzel. Bedoel, hoe kan een ander dat zien als die niet geopende ogen van God heeft gekregen? Ik sluit even af bij prediker. Dus hij, God, geeft die wijsheid en die wetenschap en die vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Lees, wanneer is iemand goed? Wanneer die gestorven is met Christus en opgestaan, in onze tijd tenminste. Maar een zondaar geeft hij de drukte, de bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. En dit moet ik hebben en dat moet ik hebben en groter en meer en zus en zo. Op dat, moet je kijken wat hier staat. Op dat hij dat geeft aan degene die goed is voor Gods aangezicht. Nu is het probleem dat ze dat niet helemaal doorhebben. Want waar het op neerkomt is dat de wereld is van Jezus Christus, was hij al, van de Heer. Maar goed, hij heeft ook nog eens keer door de machthebber de macht ontnemen. Ook alle macht gekregen, ook juridisch gekregen in hemel en op aarde. Dus de hele wereld is van God. Dus die wil dat gaan delen met de gelovigen. Omdat wij in Christus daar dus recht op krijgen. Maar daar is natuurlijk, zolang nog niet alles aan hem onderworpen is, zal de mensheid vinden dat zij rechten hebben. Moet je eens opletten. Het staat zelfs in de statuten van de Wereldraad van Kerken. En in welke wereldraad dan ook niet. En die rechten die er dan van mensen zijn. En let maar eens op, hoe langzaam maar zeker het christen zijn en alles wat met Christus te maken heeft in de hoek komt te zitten. Verder door middel van regels en ordeningen langzaam maar zeker eruit gewerkt wordt. Dat hoort misschien ook zo, maar het neemt niet weg dat het die kant wel uitgaat. In plaats van dat de gelovigen nu al die mogelijkheden van God zou krijgen, wordt hem dat onthouden. En God is wel zo dat hij het geeft aan ieder van ons wat we nodig hebben. Dus op zich hebben we daar ook geen problemen mee. Maar eigenlijk zou het dus voor de Heer en voor de zijnen moeten zijn wat hier in deze wereld tot stand komt. Want dat is van God. Maar de tegenstander, die neemt dat nou juist weg en die probeert het weer te houden en weer te geven aan de mensen die in deze wereld zijn. Dus je zit met het grote probleem dat er maar vergaderen wordt en vergaderen. En bij één vergadering, ik bedoel dus met vergaderen, dat alles verzameld wordt. Hè? En ik bedoel geen postzegels mee of zo, maar echt wel wat andere dingen om te verzamelen. Om zekerheid te verwerven, daar komt het dan op neer. En sommigen die nemen wel wat extra veel zekerheid. Opdat, want dat is de bedoeling, met de bedoeling dat hij het geeft aan degene die goed is voor Gods aangezicht. Wat je hier ook uit kunt halen is een andere punt, dat hoe de wereld ook bezig is met zichzelf, God zorgt ervoor dat de gelovige, degene die goed is voor zijn aangezicht, leven kan. Hoe raar het ook klinkt. Het kan best als wezen in vervolging, het kan best als wezen in moeite, want wie dus Jezus Christus volgt, die zal echt moeites ontvangen. Maar die moeites die zijn niet op sociaal of op financieel gebied of in het feit dat je niet kunt leven, maar meer in het feit dat mensen je dus vijandig kunnen gaan benaderen en niet wat met je te maken willen hebben of wat dan ook. En voor zover dat gebeurt, is dat ijdelheid en najagen van wind. De volgende keer dan zitten we met, er is een tijd voor dit, er is een tijd voor dat. Dat is een fantastisch leuk hoofdstuk. Maar goed, alles op zijn tijd. Okay. Ik zou met u willen afsluiten. Hemelse Vader, de Heer Jezus Christus, we danken u voor uw werk van verlossing. We danken u voor de weg die door Jezus gegaan is, o Heer, van dood en opstanding. Terecht hebt u uw naam gekregen boven alle naam en een positie als eerstgeborene uit de doden. En dus de overste van de koningen der aarde en de principiële koning der koningen. Terecht bent u als eerste degene die een leidinggevende positie heeft en die wij kunnen volgen als u roept die na u tot geloof is gekomen en uit de dood is opgestaan door uw genade. We danken u dat we die positie van u ontvangen hebben en dat we in die positie de mogelijkheid krijgen om dan ook te groeien in het leven van u. En u zegt zelf in uw woord dat het ook duidelijk is dat ook in dat koninkrijk geprobeerd zal worden om weer allerlei vijandschap te creëren. Scheidingen en moeites en problemen. Zodat de buitenwacht zegt, moet je dat nou zien. Dat heet christendom. Maar wij mogen weten dat waar we niet afhankelijk zijn van groepen of kerken of gemeenschappen, maar van u alleen, dat u onze weg leidt. En dat we dan weliswaar vaak niet begrepen zullen worden wanneer we u volgen. We toch ook van u de liefde en de inzichten ontvangen die nodig zijn. We danken u, Heer, dat daardoor u veel duidelijker in het licht komt te staan. En dat u steeds meer plaats krijgt in ons leven. daar waar we u ook om vragen. Waar we ook zeggen, echt zeggen, Heere, neem uw plaats in het centrum van mijn hart, van mijn leven. En corrigeer me en verander me in al die dingen die nodig zijn in uw ogen. Dat is bijzonder wanneer de Heer ziet dat zijn gunstgenoot, dat zijn geliefde bereid is om ook daarin te sterven. Want wanneer we zeggen, Heer, we willen met u sterven opstaan, dan is de positie het begin. Maar dan gaat ook ons ik langzaam maar zeker gekruisigd worden. En schreeuwen we soms moord en brand wanneer dingen niet gaan zoals we willen, om te leren dat ze toch gaan zoals ze moeten. En u bent degene die daarboven staat. U bent degene die dit leidt. En die ons het ook vergunt om dat afstervingsproces te krijgen. Opdat het leven van u zich in ons verder mag openbaren. Een leven dat verborgen is. Een leven dat wij dus ook niet kunnen zien. Maar waarin we ook volledig op u kunnen vertrouwen. Dat u, die een goed werk in ons begonnen bent, dat tot het einde toe wilt voortzetten. Want dat goede werk, dat bent u begonnen. En dat wilt u graag afmaken. En waar we niet tegenstribbelen, maar leren om u uw weg te laten gaan en uw werk te laten doen. En bereid te zijn om te erkennen dat daar waar onze grenzen liggen of daar waar onze weerstand ligt, dat die gebroken mag worden door uw geest, gaat u uw gang. En we danken u dat we daardoor een stuk vrede en rust ontvangen die we niet kenden. Vrede en rust, te midden van een woelige wereld, te midden van een wereld die in opstand is, maar waar wij in het schip met u in alle rust mogen rusten. Ons niet drukmakend om alles wat er in deze wereld gaat gebeuren, omdat we weten hoe de weg gaat, omdat u ons dat door uw woord en door uw geest openbaart, laat zien, zodat we weten wat ons uit genade is gegeven, en ook weten wat er deze wereld te wachten staat. Het is niet voor niks dat wij uit deze wereld mogen verdwijnen, om tot het moment waarop dat nog niet gebeurd is, een stille getuige van u te mogen zijn. En het beste getuigenis is dat getuigenis waarin het zonder woord gaat, maar in diepe, diepe afhankelijkheid van u. Vader, uw naam zij geheiligd. Uw naam zij gekroond in alle eeuwigheid. Dank, Vader, voor uw genade. Voor die wonderbaarlijke weg die u met ieder van ons wilt gaan. Onbegrijpelijk voor ons verstand. Maar iets wat het hart versterkt en bekrachtigt. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus, voor uw trouw. Amen.